Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De eerste twee versen van Psalm 65 willen we zingen. 65, 1 en 2. Wij gaan het woord Gods lezen uit het eerste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. En we beginnen de schriftlezing bij het tiende vers, Jesaja 1 vers 10. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt vergaat eerlang. Psalm 73 vers 14. Hoort des Heren woord, gij overste van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten. en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij die er voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moede geworden die te dragen. En als gij die uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Zij was volrecht, gerechtigheid herbergde daarin. Maar nu, doodslagers. Uw zilver is geworden tot schuim. Uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven. En ieder van hen heeft de geschenken lief en ze jagen vergeldingen na. De wezen doen ze geen recht en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere, Heere der heerscharen, de machtige Israëls, o wee. Ik zal mij troosten van mijn wederpartijders, ik zal mij wreken van mijn vijanden en ik zal mijn hand tegen u keren en ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren en ik zal al uw tin wegnemen. En ik zal u uw rechters wedergeven als in het eerste en uw raadslieden als in den beginne. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars tezamen en die de Heere verlaten zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden om der eikenwil die gij lieden begeerd hebt. En gij zult schaamrood worden en om der hovenwil die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik welks bladeren afvallen en als een hof die geen water heeft. En de sterke zal wezen tot grof vlas en zijn werkmeester tot een vonk. En ze zullen beide tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zondag 5 van onze Heidelbergse catechismus, gemeente. Daar vinden we de stof voor de prediking van vanavond en uiteraard gefundeerd op het woord van God. Zondag 5, de eerste zondag die in het tweede deel staat, het tweede deel waar het gaat over des mensen verlossing. We lezen vanavond vraag en antwoord 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Laten wij samen bidden. Heren, de stof waar het vanavond over gaat, hebben we zojuist gelezen. Onze catechismus stelt de vraag of er nog een middel is om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. En het antwoord op die vraag verwijst ons opnieuw naar uw goddelijk recht, waaraan voldaan moet worden. Heren, weer liggen deze uitermate belangrijke dingen voor ons. En weer vraagt u onze aandacht voor de weg waarlangs een zondaar verlost kan worden. En weer laat u het ons weten dat dat alleen maar gebeuren kan in een weg van recht. Sion zal door recht verlost worden. En als het zo niet gebeurt, gebeurt het ook niet, heren. En dat heeft de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus bewezen. Dat is met name gebleken op Golgotha. Open onze ogen voor deze dingen, heren. Laten wij ten aanzien van de manier van zalig worden geen verkeerde gedachten koesteren. Ook geen oppervlakkige gedachten. Maar laten we het zien in het licht van uw goddelijk woord. Laten we het zien en taxeren in het licht van uw goddelijke deugden. En dan zullen we weten, heren, dat de weg die gij gekozen hebt geen gemakkelijke is geweest. Voor de Heer Jezus om te beginnen al niet. Maar ook voor een mens niet. Hem kostte het zijn leven, zijn bloed. Ons kost het onszelf. Heren, maar zo krijgt u de eer. En zo alleen. En zo wordt uw recht voldaan. Geef ons genade om het ermee eens te zijn. Niet alleen maar verstandelijk toestemmen, maar geeft u ons ook genade om het er in de beleving mee eens te zijn. En om uw weg en uw wil en uw werk te aanbidden en als heilig en wijs en goed te erkennen. En laten wij zo meer en meer mogen gaan ontdekken van de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Want nu u zo verlost en u het werk van de Heere Jezus daar volkomen aan beantwoord, nu is de zaligheid ook zeker. Nu is het voor uw volk geen vraagteken meer. Nu hoeven ze althans niet meer met vraagtekens te leven. En als er dan toch vraagtekens zijn, dan behoeven ze niet geplaatst te worden achter uw werk. Maar hooguit achter hun eigen hart. En achter de beleving van uw genade in hun hart. Heren, wij bidden van u, leid ons in uw waarheid. Verlicht ons oog dat van nature duister is en dat na ontvangen genade ook nog zo vaak troebel ziet. En laten we het helder mogen zien, Heren. En wilt gij door uw Heilige Geest uw woord ook toepassen aan onze harten. Opdat degenen die u vrezen, de grond van het weldoen mogen leren opmerken. Meer en meer. Buiten zichzelf het leven zoeken en ook vinden. En aan de Heere Jezus Christus voor tijd en eeuwigheid genoeg hebben. En opdat degenen die u niet kennen mogen gaan ontdekken, Heren, wat gij er allemaal voor over gehad hebt om ook hen het evangelie van uw genade te laten verkondigen en hen ook die weg te laten voorstellen. O, laat het ons tot geloof mogen brengen. Laat het ons mogen brengen tot die werkzaamheden aan uw genade troon om in de weg van uw recht met u de Heere verzoend te worden. Wat wordt het dan een wonder, o God, dat gij nou aan alles gedacht hebt en dat u aan de mens niets hebt overgelaten en aan het toeval nog minder, maar dat alle dingen nou echt gereed zijn. Zegen ons met de werking van uw Heilige Geest. Wilt ge groot en klein, jong en oud, allen genadig voor uw rekening nemen. Ook de kinderen, Heren, het zal vanavond een heel andere preek zijn als vanmorgen. Vanmorgen konden ze er misschien heel wat van begrijpen en konden ze het volgen, omdat er ook een element van vertelling in zat. Vanavond zal het wat moeilijker liggen, omdat het meer op het terrein van de leer ligt. Niettemin, Heren, wilt u ook de kinderharten bereiken en wilt u het ook hen leren wat ze nodig moeten weten, ook in de kinderjaren, want een kind kan ook voor God moeten verschijnen. Er is geen garantie dat elk kind de leeftijd van de volwassenheid bereikt. En dan moet ook een kind met u verzoend zijn en kennis hebben gekregen aan dat offer van de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u het dan ook in de harten van onze kinderen indragen en zo uw woord kracht verlenen en het tot zegen stellen in het midden van ons. Hoor ons, o God, niet omdat we daar recht op hebben. Ach nee, wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En vandaag niet alleen, maar gisteren ook. En ons leven lang. En daarom, er is in ons geen gerechtigheid. En wij hebben niets om voor uw aangezicht mee te verschijnen. Doe het niet om onzentwil, Heren. En laat het niet vanwege onze zonde, maar zie ons aan in de Heere Jezus. En wees ons om zijnentwil een genadig en alles vervullend God. Zegen uw woord waar het vandaag ook mag worden uitgedragen. Heren, laat het woord recht gepredikt mogen worden. Laat het woord zuiver verkondigd worden, zonder dat er iets aan toegevoegd wordt. Zonder dat er voorwaarden gesteld worden die gij niet stelt. En zonder dat er ook op afgedongen wordt. En dat elementen die ons als mensen van nature niet aanstaan, worden verzwegen. Laat uw geest de prediking van uw woord gebruiken om het voor velen nog tot een eeuwige zegen te stellen. En wilt gij zo vandaag ook uw koninkrijk uitbreiden, Heren. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Psalm 38, de versen 17, 18, 21 en 22. Want o Heer, ik ben aan het zinken. Ik wil mijn misdaan die u tergen. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten. En Heer, ik voel mijn krachten wijken. 17, 18, 21 en 22 van Psalm 38. Het tweede deel van onze catechismus, u weet nog wel, in zondag 1 wordt heel de christelijke leer eigenlijk valt uiteen in drie onderdelen. En alles wat een christen, een mensenkind heeft te beleven, heeft te weten, heeft te kennen om zalig te leven en zalig te sterven, wordt samengevat in drie stukken. Het eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het tweede, hoe ik van die zonde en die ellende verlost zal worden. Dus deel 2 met ingang van zondag 5 gaat over de verlossing van de mens. Wie slaakt daar een zucht van verlichting? Eindelijk dat stuk van de ellende achter ons. Want dat was heavy. Dat was zwaar. Ik hoop dat het u dan vanavond niet tegenvalt, want het gaat vanavond voorlopig toch nog weer over onze ellende. Er is wel een nieuw onderdeel, maar de catechismus gaat eigenlijk gewoon in de gedachtegang door. Van vraag 11 naar vraag 12, als u die vragen na elkaar leest, heel dat gedeelte over de ellende trouwens, waarin het inderdaad over zware stof gaat. Want het is niet gering als van een mens gezegd wordt en als een mens het ook van zichzelf moet gaan zeggen, dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat hij boos is, dat hij verdorven is, dat we dat maar niet zelf vinden, maar dat God dat ook van ons vindt. En dat wij daarom in het rijk van God niet kunnen komen. En dat we daarom strafwaardig zijn. Dat zijn geen geringe dingen. Maar als u die zaken van zondag 2, 3, 4 gelezen hebt. En u leest dan door. En u zou niet eens beseffen dat er een ander opschrift boven zondag 5 en de volgende zondagen staat. Dan zou u heel duidelijk zien dat de draad gewoon verder afgerold wordt en dat de gedachtegang gewoon op een normale, logische manier verder gaat. Je kunt wel met een nieuw onderdeel beginnen, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee niks meer over de zonde hoeft te praten en dat je niks meer met de zonde te maken hebt. Wie dat denkt, die heeft het toch verkeerd. En we zullen dat ook wel zien vanavond, maar op meer dan één keer als we in het stuk der verlossing zijn. En zelfs ook als we in het stuk van de dankbaarheid zouden mogen komen. Altijd weer is het de vraag als het over de verlossing gaat. En waar word je dan van verlost? En waarom moest je dan die verlossing ontvangen? En waarom moest die verlossing op deze manier verworven worden? Wat zit daarachter? Als het over de Heer Jezus gaat, over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn opstanding, kun je het nooit loskoppelen van die zonde. En als het over de dankbaarheid gaat, dan gaat het ook over de vraag, dankbaar dan waarvoor? Dankbaar om welke reden? Omdat je verlost bent. Verlost van wat? En als het over de dankbaarheid gaat, dan komt ook die vraag naar boven. En ben je nou echt zo dankbaar? Of is daar nou ook nog een hoop gebrek aan? En hoe komt het dan dat er zo'n hoop gebrek aan is? En dat je zo niet leeft zoals de Heer er eigenlijk recht op heeft. En je bent alweer met de zonde bezig. Gemeente, laten we het onthouden. En laten we het er ook maar mee eens zijn dat de christelijke religie, zoals wij die aanhangen, zoals we die preken, een zondaarsreligie is. En als u misschien zou verwachten dat zondag 5, de eerste zondag over het stuk van de verlossing, hoog zou inzetten. En dat we nu van meet af een hooggestemd loflied zouden horen op het feit dat God gedacht heeft aan zijn genade. Dan bent u toch te vroeg. Want dat gebeurt in zondag 5 zomaar nog niet. Ik zei al, de lijn wordt gewoon doorgetrokken. De draad wordt verder afgewikkeld. We gaan naar de verlossing toe. We worden geplaatst voor, als ik het zo mag zeggen, voor het gebouw van de verlossing. En onze catechismus gaat in de zondagen die nu volgen meer en meer van dat hele gebouw van de verlossing laten zien. Maar voorlopig staan we nog voor de deur van dat gebouw. En in zondag 5 is die deur nog gesloten. En langzamerhand gaat de deur open. Waarom de catechismus dat zo doet? Omdat wij goed moeten leren, goed moeten weten, dat als het dan om verlossing gaat, het om echte verlossing moet gaan. Niet zomaar een verlossing. Niet zomaar iets wat bij ons vandaan komt en wat wij bedacht hebben en wat wij misschien als een mogelijkheid hebben gezien. Maar als het om verlossing gaat, dan gaat het om de echte verlossing. En er is maar één echte verlossing. En een mens kan maar op één manier echt verlost worden. 2 weken geleden hebben we dat benadrukt aan de hand van het eerste gedeelte van zondag 4. Vanavond krijgen we voor een deel weer diezelfde stof voorgeschoteld. De enige manier waarop God zondaren verlost is door recht. En dat wordt hier gezegd, zoals het in zondag 4 eigenlijk ook al stond. Zij had op een andere wijze geformuleerd. En we hebben het gelezen uit het eerste hoofdstuk van Jesaja, dat 27e vers, dat kardinale vers, dat sleutelvers ook in het geheel van Jesaja 1. Dat zou op zichzelf ook al de moeite waard zijn om dat hoofdstuk zo eens te lezen met die scharnier in dat 27e vers. Sion zal door recht verlost worden. Dat zegt God dus. En omdat God het zegt, moeten wij het ook zeggen. En moet onze catechismus het zo ook verklaren. En moet het in de prediking vanavond ook zo benadrukt worden. We hebben de vraag en het antwoord gelezen en het zal u opgevallen zijn, misschien nu, misschien ook al eerder, dat vraag 12 eigenlijk een hele lange vraag is. Het gebeurt niet zo vaak in de catechismus dat de vragen zo breed geformuleerd worden. Meestal zijn de vragen kort en de antwoorden veel langer. Maar in dit geval is de vraag langer dan het antwoord. En dus is het echt van belang om ook eens met elkaar heel grondig naar die vraag te kijken. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Eerst even de vraag, hoe moet je deze vraag nou lezen? Als een theoretische vraag? Als een vraag die helemaal ligt op het terrein van de leerstellingen. Als een vraag waar je over kunt discussiëren. Waar je hele gesprekken met elkaar over kunt voeren. Kijk, dat gebeurt natuurlijk, dat er allerlei leerstukken over de tafel gaan en dat mensen daar met elkaar een heel debat over hebben. En de een vindt dit en de ander vindt dat en de derde heeft nog weer een andere opmerking over dat bepaalde punt. En zo wordt er nogal heel wat gepraat, zo worden er heel wat artikelen geschreven. Maar dan gaat het allemaal over leerstukken en de een verstaat het zus, de ander verstaat het zo. Maar het is onderwerp van discussie. Het is theorie. Is de vraag zo bedoeld? Moeten we de vraag zo lezen? Nee, we zijn bezig met een geloofsbelijdenis. Met een confessie. En in die confessie wordt de taal van het geloof gesproken. En in die confessie wordt ook de weg van het geloof aangewezen. Laat ik het vanavond zo mogen zeggen. En zo willen we vraag 12 dan met elkaar ook gaan lezen. Het is niet een vraag die uit een zekere nieuwsgierigheid gesteld wordt, maar het is een vraag die uit heilbegeerte gesteld wordt. Het is geen discussievraag, maar het is een levensvraag. Het is geen vraag die je met je hoofd bedenkt en met je mond bespreekt, maar het is een vraag die in je hart opkomt. Laten we de vraag nou eens gaan lezen als een bevindelijke vraag. Een vraag die resulteert uit werk van de Heilige Geest dat in het hart van een mens is gewerkt. En een vraag die door de Heilige Geest in het hart en op de lippen is gelegd. Laten we de vraag vanavond eens lezen als de vraag van een ontdekte zondaar. Een zondaar die zondag 2, 3 en 4 gelezen heeft en tot op zekere hoogte begrepen heeft. Een zondaar die kennis gekregen heeft aan wat daar staat, niet in de volle diepte, maar aan wie de waarheden die tot nog toe beleden zijn, toch door Gods Heilige Geest zijn thuis bezorgd en toegepast. En vanuit het besef dat hem door de Heilige Geest is bijgebracht aan de hand van deze zaken, stelt hij nu de vraag, de levensvraag, een vraag uit de nood geboren. Is er nog een middel? Zullen we de vraag zo lezen? Dan kunt u bij uzelf tegelijkertijd toetsen of de vraag zo ook uw vraag is. En dan moet u eens zien wat er allemaal in deze ene vraag, nogal lang en breed geformuleerd, wat er in deze ene vraag opgesloten ligt. Wat zegt deze man hier nu eigenlijk mee? In de eerste plaats aanvaardt hij de straf. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Dat zegt hij toch maar. Dat is in de vorige zondag beleden dat God zich schrikkelijk vertoornt bij de over onze aangeboren en werkelijke zonde. En nou heeft die man dat gehoord en hij vindt het billijk en hij stemt het woord van God op dit punt toe. En hij zegt, ja, zo is het ook. Ik heb straf, tijdelijke en zelfs eeuwige straf verdiend. Nou, is dat nou een zaak van bevinding of niet? Als je dat echt zegt, omdat Gods geest het je geleerd heeft, dan kom je in de buurt van David in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik moet het erkennen, heren. En dan wordt de mens een boeteling. Dan hoort de heren uit zo'n mond de schuldbelijdenis. En dan gaat zo'n mens het erkennen dat hij God misdaan heeft. Deed de moordenaar aan het kruis dat ook niet? Daar heb je zo iemand die dat nou in korte tijd deze man dan geleerd heeft. En die zegt tegen zijn collega kruiseling, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we verdiend hebben. Kijk, dan is het klaar met allerlei argumenten zoeken en verontschuldigingen zoeken. Dat heeft deze man een tijd lang geprobeerd. Tuurlijk, je moet dat erkennen dat je zondaar bent. Je moet erkennen dat er grote ellende over de mens gekomen is. Maar toen is hij gaan zoeken om aan die klem te ontkomen. De werkelijkheid kan hij niet ontkennen. Maar waar ligt dat dan aan? Heeft God ons misschien zo boos en verkeerd geschapen? Nee. En toen werd hij verder onderwezen en toen werd hem gezegd dat het op een andere manier ontstaan is, die boosheid en die verkeerdheid. En toen moest hij erkennen, ja, het is inderdaad zo. Maar is er dan misschien een mogelijkheid, dat God zijn recht opzij zet en dat hij zijn barmhartigheid laat gelden? En dat we er zo toch aan kunnen ontkomen, aan de strafwaardigheid. En weer is gezegd, nee. Want God vertoont zich en hij doet dat schrikkelijk over beide onze aangeboren en werkelijke zonden. En toen moest hij buigen, die man. En toen moest hij het aanvaarden. En toen heeft hij in zijn leven geleerd wat die psalmregel zegt: de Heere is recht in al zijn weg en werk. En toen kon hij ook geen uitvluchten meer bedenken. Toen werd hij waar, toen werd hij eerlijk. En toen ging hij zeggen: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Kijk, het ging bij hem ook dieper dan de oppervlakte. Het was met hem bij hem maar niet een schrammetje dat op zijn huid werd aangebracht, dat het even pijn deed en dat hij het daarna weer gauw met een pleistertje toedekte en dat hij er weer vanaf was. Het kerfde diep in zijn ziel. Aangezien wij naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Het was niet een gewetensovertuiging die hem een ogenblik plaagde en waar hij het schaamrood van op zijn aangezicht kreeg. Maar het was diepe verootmoediging. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Dat is het eerste wat in deze vraag openbaar komt. En ik vraag u, is dat nou bevindelijke stof of niet? Dat is toch beleving. Daar waar Gods geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En waar hij laat gevoelen wat we gedaan hebben en wie we ten diepste zijn. Er komt ook het moment dat we zeggen: Heer, u bent rechtvaardig. Ook als u me straft. Dat is niet het enige wat we in antwoord 12 vinden. En wat uit de beleving van deze dichter spreekt. Van deze beleider. Er is een ander element. Behalve dat hij het met God eens is. En behalve dat hij dus het recht van God aanvaardt. Begeert hij toch te weten of er een mogelijkheid is om zalig te worden. Ook al moet hij erkennen dat hij straf heeft verdiend, toch blijft er in hem, en dat heeft de Heilige Geest gewerkt, zo goed als het eerste, ook dit tweede, blijft er toch in hem de sterke begeerte om verlost te worden. Om zaligheid te vinden. Hij kan het in deze ellendige situatie niet uithouden. Dit is hem een last geworden. Die last van zonde en plagen niet te dragen drukt zijn schouders naar beneden. En dus zoekt hij naar een weg. Is er nog een middel om aan de straf te ontkomen? En weer tot genade te komen. En dat hij het zo formuleert, dat bewijst ook dat die man daar nou eigenlijk haast mee heeft. Dit kan geen uitstel leiden. Er is iets in deze man van wat wij vinden bij de dichter van Psalm 42. Mijn ziel schreeuwt naar God. Is er bij de Heere nog ruimte voor zo iemand als ik ben? Is er nog een mogelijkheid dat ik weer tot God kan komen? Hier hoor ik toch iets van honger en dorst naar gerechtigheid. Maar waar zou hij dat nou kunnen vinden? Gerechtigheid. En daarom is het derde element in deze vraag de belijdenis van zijn onkunde. Hij zou zo graag weten of er nog een mogelijkheid is, maar hij weet de mogelijkheid niet. Hij weet niet of er een mogelijkheid is, hij weet niet of er een middel is, en hij weet nog helemaal niet of er een middelaar is. Hij is in grote verlegenheid. Begeert om zalig te worden, dat is er. De honger in de ziel is er. Het verlangen om God te mogen kennen is er. Maar hoe? De weg weet hij niet. Het middel kent hij niet. U zegt, hoe kan dat nou? Hij heeft toch zijn Bijbel. En in zijn Bijbel leest hij toch van die weg. Leest hij toch van het middel. Leest hij toch van de middelaar. Ja, dat zal best. Hij zal zijn Bijbel wel hebben en hij zal zijn Bijbel, want dat doet de mens in zulke omstandigheden ook wel lezen. En hij heeft wel echt begeerd om naar dat woord van God te grijpen en hij doet het ook. Het is maar niet plichtmatig als hij in zulke omstandigheden zijn Bijbeltje pakt en ook nog eens een keer een stukje leest. Maar hij doet het met een hongerig hart, hij doet dat met een gebed in zijn ziel. Heere, spreek door uw woord tot mij. En dan leest hij van de weg die God uitgedacht heeft en dan leest hij van die zaligmaker die God gegeven heeft, van het woord dat vlees geworden is. Nou, dan weet hij toch dat er een middel is. Ja, dat weet hij wel. Verstandskennis genoeg. Maar in zulke omstandigheden heb je aan verstandskennis nou niet genoeg. In zulke omstandigheden, dan verlies je met al die kennis, dan raak je met al die kennis die je vergaderd hebt toch een keer aan het eind. Waarom? Omdat God de weg voor jou ontsluiten moet. Omdat de Heere het tegen je ziel moet zeggen. Omdat Hij die weg, dat middel, die Christus moet openbaren. Dus ik wees er al even op, nu even wat dieper op dit punt ingaan. Zijn rusteloosheid. Want hij zit nou met dat punt. Ik heb straf verdiend. Ik zou zo graag zalig willen worden. Maar ik weet niet hoe. En dan concludeert hij niet bij zichzelf. Nou, dan moet ik het maar afwachten. Dan moet ik maar zien. Misschien dat ik het later nog eens ontdek. Misschien dat het de Heere behaagt om me dat later nog eens te openbaren. Hij gaat er niet bij zitten om het dan maar op zijn beloop te laten. Er zit drang achter. Er zit spanning in die vraag. Daarom zei ik, het is ook een levensvraag. Is er nog een middel? Waarom is die man zo gejaagd? Waarom is die zo onrustig? Waarom dringt die vraag zich aan hem op? En waarom kan hij die vraag niet beheersen? Waarom komt hij eruit? De dood zit hem op de hielen. Het oordeel hangt boven zijn hoofd. God is toornig, heeft hij gehoord. En dan kan hij niet meer rustig zitten. En dan kan hij niet meer lijdelijk afwachten. En dan kan hij niet meer tegen zichzelf zeggen, misschien later nog eens. Hij beseft het gevaar. En daarom kreeg hij haast. En dan is er nog één ding in die vraag, gemeente. Ondertussen herkent u deze dingen. Spreek ik over dingen die u vreemd zijn of weet u van deze dingen toch wel wat af? Ik zei, we lezen de vraag als een bevindelijke vraag. Nou, dat is dan tegelijkertijd een toetssteen. Vindt u dat nou bij uzelf ook terug? De dingen die ik u net noemde. En dan ook dat vijfde element. Want waar gaat het hem nou om? Als hij deze vraag stelt. U zegt, dat is duidelijk, dat wordt niet door hemzelf geformuleerd. Een middel waardoor hij aan de straf kan ontgaan. De straf die hij verdiend heeft, maar laat die dan toch maar niet uitgemeten en toebedeeld worden. Ja, dat is één element. En natuurlijk begrijpt u dat toch wel. Want als die straf zou komen, wat dan? Tijdelijke, eeuwige straf. En als dat gewicht daarvan één ogenblik op je ziel gaat liggen. Schrikt de mens dan niet? Zou je er dan niet alles voor over hebben om daaraan te kunnen ontkomen? De Heere maakt zelfs van die dingen gebruik als hij zegt, bekeert u, waarom zoudt ge sterven? Je mag best zoeken om aan de welverdiende straf te ontgaan. Maar dat is niet het enige wat hem motiveert bij die vraag. Zeker, dat is er ook. En dat wordt heel eerlijk zelfs op de eerste plaats gezet. Maar er is ook nog een tweede element. Niet alleen maar dat hij de straf zou kunnen ontgaan, maar dat hij ook wederom tot genade zou kunnen komen. En wat is dat? Tot genade komen, laat ik dat vanavond dan maar zo samengevat zeggen. Dat is dat het tussen hem en God weer goed zou mogen zijn. Dat hij God weer terugkreeg. Want kijk, door de zonde zijn twee dingen gebeurd. Hij is strafwaardig geworden. Gods toorn rust op hem. Maar het andere is, hij is God kwijt. Hij is van zijn schepper gescheiden. En nou is het zijn begeerte geworden. En het is zijn gebed. En het is zijn verlangen. Heere, verlos mij van die straf. Maar geef mij ook genade. Dat ik u weer terug mag hebben. Straf ontvluchten is hem niet genoeg. Want al zou de Heere dat nou doen. Dat de Heere hem geen straf geeft. En verder niks. Dan is hij nog maar een arm mens. Nog maar een zondaar zonder God. Nog maar een verloren mensenkind. En dat heeft hij gezien. Die straf, oh ja, dat is zwaar, maar er is nog meer. God. En onder alles heen en door alles heen heeft de Heilige Geest dat ook in zijn hart gelegd. De begeerte om de Heere te mogen kennen. En om met hem verzoend te mogen zijn. En waarom is dat nou zo belangrijk voor hem? Kijk, hij kan het allemaal nog niet zo precies onder woorden brengen. Maar de dichter van Psalm 25 heeft het hem voorgezegd. God is het allerhoogst en eeuwig goed. Gemeente, ik vroeg u en ik vraag het maar weer. Hebt u zo de vragen leren stellen? Dat is wel nodig. Zo de straf aanvaardt. Zo de zaligheid begeert. Zo de onkunde ten aanzien van het middel beleden. Zo haast gekregen om geborgen te zijn. Zo God en zijn gemeenschap als het allerbelangrijkste gewaardeerd. Zo leren verlangen, zo leren smeken naar Gods genadetroon. Is er nog een middel, Heere? En zo leert de Heilige Geest het. Dat het zo hier in onze catechismus geschreven staat, dat is naar het leven, naar de aard van het geestelijke leven. Wie daar nou een vreemdeling van is, en wie deze dingen nooit beleefd, en wie de vragen zo nooit leerde stellen, ja, ik denk dat hij zijn zaken toch nog maar eens moet bezien. Want als je van deze bevindelijke taal en van de werkelijkheid die daarachter ligt niks weet, gemeente, wat heb je dan eigenlijk en wat weet je dan eigenlijk wel? En wat is nou het antwoord op deze vraag? Wat zou u verwachten dat het antwoord zou zijn? Wat zou het antwoord zijn dat u zou geven? Als iemand deze vraag aan u stelt, is er nog een middel? En u voelt dat aan, dat is een mens in nood, dat is een mens rusteloos, dat is een mens die het om God te doen is. Wat zou u zeggen? En wat wordt op vele plaatsen gezegd? En wat zijn wij eigenlijk allemaal geneigd om tegen zo'n zoekende ziel te zeggen? Dan zouden we uit de volheid van het hart zeggen, ja, er is een middel. Leest u dat antwoord hier ook? Nee, dat antwoord staat hier niet. Helemaal niks in de richting van ja. Ook niet iets in de richting van nee. Dat ook niet. Gelukkig, laat ik daarbij beginnen, gelukkig niet. Want als dat gezegd zou moeten worden op grond van het woord van God, als dat de taal van onze catechismus had moeten zijn, omdat dat de taal van de schrift is, als deze vraag zou moeten beantwoorden, nee man, helaas niet. We moeten eindigen daar waar je begonnen bent, straf verdiend, God kwijt, maar een middel om weer behouden te worden is er niet. Wel, dan had die catechismus ook verder nooit geschreven hoeven te worden en dan was het woord van God voor ons ook alleen maar een veroordelend woord En dan hoefden we nooit meer naar de kerk te komen, want we zouden in de kerk alleen maar opnieuw de aankondiging van ons oordeel, van ons eeuwig oordeel te horen kunnen krijgen. En dan, ja, dan was er geen enkele verwachting meer. Dan waren we werkelijk de ellendigsten van alle mensen. Maar gelukkig, Gode zij dank, er staat geen nee. Geen nee. Maar u zegt, ja, dat lost nog niks op. Want ik wil weten of het ja is. En dat lees ik hier ook niet. Nee, dat leest u hier ook niet. Waarom niet? Waarom is onze catechismus zo wijs om deze vraag, die zo belangrijk, die zo klemmend, die zo nijpend is, waarom is onze catechismus zo wijs of is het niet wijs? Ik acht van wel. Waarom is onze catechismus zo wijs om de vraag voorlopig nog even een vraag te laten, want dat wordt hier eigenlijk gedaan. Gemeente, dat wordt gedaan omdat wij beseffen moeten dat hoezeer wij ook naar de zaligheid verlangen en hoezeer het ook mag wezen honger en dorst naar de gerechtigheid in een zondaarshart, in een ontdekt zondaarshart, en hoezeer daar ook een toestemmen is van strafwaardig te zijn, er is iets belangrijkers dan mijn zaligheid. Is er iets belangrijkers dan mijn zaligheid? Ja. Wat dan? Natuurlijk leid ik schade van mijn zonde. Natuurlijk ben ik een ongelukkig mens geworden. Natuurlijk is het verschrikkelijk om onbekwaam te zijn tot enig goed en geneigd te zijn tot alle kwaad. Natuurlijk is het verschrikkelijk om geneigd te zijn om alle kwaad te verrichten en alle boosheid te bedrijven en jezelf er niet van te kunnen verlossen. En aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen te zijn. Het zijn verschrikkelijke dingen. Maar er is nog wat anders. Wat hebben we door onze zonde gedaan? Behalve onszelf in de ellende storten. God op het hoogst misdaan. De Heere onttroond. De Heere onteert, zijn naam belastert, zijn wet gebroken. En dat moet hersteld worden. En dat is belangrijker dan mijn zaligheid. De schade die God door onze zonde geleden heeft, is erger dan de schade die wij zelf door onze zonde lijden. En nu is zaligheid onmogelijk als de eer van God geschonden blijft. En als de wet van God gebroken blijft. En als God aan ons tekort komt. Daarom spreekt de catechismus voorlopig nog niet over het middel. Daarom spreekt de catechismus nog niet over hoe je nou weer tot God terug kunt komen. Maar de catechismus gaat spreken over de noodzaak van genoegdoening. God eist, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. U wilt er weten of er een middel is? Eerst wat anders, beste vriend. Eerst wat anders. U wilt weten of je weer tot God terug kunt komen? Luister eerst eens naar wat anders. Wat heb je God eigenlijk aangedaan? Je bent in nood vanwege je strafwaardigheid. Maar denk er ook eens aan wat God aan je tekort gekomen is. Toen je je hele leven lang je aan hem hebt onttrokken. Denk daar eens aan. En dat moet voldaan worden. Je staat in het krijt. En de schuld staat open. En God is je schuldeiser. En daarom moet er genoegdoening zijn. Daarom moet er betaald worden. Je wil weten of er een middel is. Eerst betalen. En waar haalt onze catechismus dat dan vandaan? Nergens anders uit dan waar ze al de rest vandaan haalt, uit het woord van God. Moet ik dat bewijzen? Als we van de Heer Jezus lezen, natuurlijk zijn naam wordt in zondag 5 nog niet genoemd. Dan moet je eerst een heel stuk verder zijn in zondag 6 pas. Maar ik kan natuurlijk niet over zondag 5 preken en net doen alsof de Heer Jezus er niet geweest is. Dus we mogen toch zijn naam er wel bij invoegen. En we mogen in onze gedachten toch al wel naar hem toe gaan. En naar dat element van het evangelie. Maar dan vanavond dit aspect. Als het over de Heer Jezus gaat en over zijn lijdensweg. In deze lijdenstijd staan we weer stil bij verschillende fasen op die lijdensweg. Maar dan zien we iedere keer weer in die lijdensweg dat daar een noodzaak wordt aangewezen waarom hij dat allemaal leidt. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? De Zoon des mensen moet verhoogd worden. Er is goddelijke noodzaak. En voor de zonde van Gods kerk, nou ga ik even verder in de catechismus, zondag 16. Voor de zonden van Gods volk kon alleen maar betaald worden door de dood van de Zoon van God. Zo moest het. En zo zie je het trouwens toch ook in de schaduwendienst. Zo zie je het in het hele Oude Testament. Daar worden al die offers gebracht, nietwaar? Daar vloeit zoveel bloed. En wat is daar nou de zin van? Waarom heeft God dat nou ingezet? Waarom moest de eredienst van Israël bij het tabernakel en later bij de tempel nou een eredienst zijn die gekenmerkt werd door bloed? Waarom was er nou zoveel van dat rode vocht dat iedere keer weer over het plein van de tempel stroomde? En waarom werden daar nou koeien en schapen en lammeren naartoe gebracht? En waarom flitste het mes van de priester of van de leviet nou keer op keer in het zonlicht als dat mes gestoken werd in de hals van het offerdier? En waarom lieten de levieten dat bloed wegstromen? En waarom stroopten ze de huid van die dieren af? En waarom legden ze die dieren soms in hun geheel en soms gedeeld op het altaar? En waarom ging dat vlees in vlammen op? En waarom rook het in de tempel altijd naar verbrand vlees? Omdat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg zal geschieden. Om het te illustreren, dan kunnen de kinderen het ook een beetje begrijpen. En dan krijgen de ouderen gelijk gelegenheid om de kinderen verder te onderwijzen, hoop ik. Er was ergens in een gezin in Israël, op het boerenerf, een lammetje geboren. En vader had dat lammetje apart gezet. Daar had hij bedoelingen mee. Hij zei het alleen nog niet. Een klein jochie uit dat gezin was van dat lammetje gaan houden. En dat beestje was een speelkameraadje geworden. En iedere keer als hij een ogenblik de gelegenheid zag, dan was hij bij dat lammetje te vinden. En dat beestje groeide op. En de band tussen dat dier en dat ventje werd hoe langer hoe sterker. En toen kwam het moment dat zijn vader tegen dat jochie zei, ik moet jouw lammetje hebben. Waarom? Wat moet u er dan mee doen? Ik ga het meenemen naar Jeruzalem. Wat? Wat gaat u er dan mee doen in Jeruzalem? Dan ga ik het bij de priester brengen. Wat moet de priester er dan mee doen? Mag ik het dan niet meer terug hebben? Nee, dan krijg je het nooit meer terug. Waarom niet? Omdat de priester het gaat doden. Maar waarom dan? En toen moest die vader aan dat kind dit geheim gaan vertellen. Het kind zal dat niet allemaal begrepen hebben, maar die vader zal misschien naar woorden gezocht hebben om dat kind toch dat geheim duidelijk te maken. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En dan moest dat kind ook leren dat het een zondig hart had. En wil het voor God kunnen bestaan? En wil er ooit vergeving van die zonden en van die boosheid zijn? dan moet er betaald worden. Dan moet dat jongetje of zelf betalen. Of dan moet er een ander in zijn plaats sterven. En nou heeft God gezegd, zo mag die vader aan dat kind vertellen. Terwijl dat kind met dikke tranen op zijn wangen luistert. Dat God een offer in zijn plaats wil aannemen. Maar er moet voldoening zijn. Want God kan de zonde niet door de vingers zien. Het is veel te ernstig wat wij, jij ook, gedaan hebben. Het is veel te ernstig dat wij niet naar God geluisterd hebben. En dat wij Gods wet gebroken hebben. En dat we de Heere pijn gedaan hebben. En dat we ongehoorzaam geweest zijn. Jij ook, hoe jong je nog bent. Maar nou heeft God gezegd dat hij jouw leven sparen wil. Als dat lammetje in jouw plaats komt. En als dat bloed van dat dier jouw zonde bedekt. En daarom, zo zegt onze catechismus, moeten wij of door onszelf of door een ander aan die gerechtigheid van God betalen. Ik zei, we staan voor de deur van het gebouw van de verlossing, maar de deur was nog dicht. En wanneer gaat die deur nou open? Die deur gaat pas open, gemeente, als wij weten hoe er betaald wordt. Maar dan moet je wel bedenken dat als wij voor die deur staan met een heilbegeerig hart en met de vraag van vraag 12 in onze ziel, met al die elementen die we zojuist bezien hebben, met al die ondervindelijke elementen en die kennis die de Heilige Geest leert, dan moet je wel bedenken dat wij moeten betalen. Wij? Het is toch wij of een ander? Nee. Het is helemaal niet wij of een ander. Zo staat het toch niet geformuleerd. Er staat, daarom moeten wij aan haar volkomen betalen. En dan worden er twee mogelijkheden geopperd waarlangs wij het kunnen doen. Of door onszelf. Of door een ander. Maar wij zijn gehouden te betalen. Wij zijn gehouden aan God terug te geven wat de Heere aan ons tekort gekomen is. En dat mogen we nou uit onszelf doen, als dat kan. En als dat niet kan, dan wil de Heere ook de weg van een ander openen. En daarom deed het pijn. Deed het dat kind ontzaggelijk pijn. Toen hij hoorde dat zijn lievelingsdier geofferd moest worden. Hij moest betalen. En dat kostte hem pijn. En het deed hem verdriet toen hij een paar dagen later zijn vader met dat lammetje naar Jeruzalem zag reizen. En toen hij wist, ik zie het nooit meer terug. Gemeente, laten we dat onthouden. Wij moeten betalen. Door onszelf? Nee, dat kan niet. Dat gaan we een volgende keer wel zien. Vraag 13, kunnen wij door onszelf betalen? Dat is geen denken aan, als je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan hoef je niet te prakkezeren over de mogelijkheid dat we zelf nog wat tot stand kunnen brengen en dat we nog wat kunnen herstellen bij God van wat we verknoeid en verdorven hebben. Maar dan komt die andere mogelijkheid. En ziet u wat er nou gebeurt? De deur gaat nog niet open. Hè? Maar er gaat wel een luikje in de deur open. Hoe dan? Of door een ander. Nogmaals, niet wij of een ander, maar wij door een ander. Hoe dat dan zit? Daarover zo meteen nog iets. Maar wel wij door een ander. En dat is het evangelie in dit antwoord. Nou gaat het toch mogelijk worden. En nou mag die mogelijkheid toch onderzocht worden. En dan mag een mens er toch op hopen dat als er dan een luikje open gaat, een klein venstertje,
dat er dan straks een moment gaat komen dat de deur open gaat. En dan ook niet op een kier open gaat, maar helemaal open gaat. Want nu geeft God de ruimte van de plaatsvervanging. En gemeente, dat is de troost voor neergebogenen. Is dat ook uw troost? Kunt u daar nou voorlopig even mee doen? Bent u het er trouwens ook mee eens geworden? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Bent u het daarmee eens? Ook maar hiermee dat we nou zelf moeten betalen. En als u dan zegt, ik kan het niet door mezelf, dan zeg ik, nee, dat kunt u ook niet, mijn beste vriend. Maar God zegt u ook de mogelijkheid toe van het kan ook door een ander. Geeft dat opening? Ach, ik zei al, ik kan de naam van de Heer Jezus niet verzwijgen. Ik denk ook niet dat dat hoeft. Ik denk ook niet dat ik daar recht zou doen aan hem en aan zijn borgwerk en aan het heil dat hij heeft aangebracht. Laat ik zijn naam dan maar noemen. Die ander, die ander. Maar u zegt, hij doet het dan toch, hij betaalt dan toch. Ja, en toch is dat niet alles. Want als hij het nou alleen maar deed, dan was het van hem. Dan was het zijn eigendom. Als hij door zijn dood en door zijn bloedstorting de gerechtigheid bij God verwierf, het eeuwige leven bij God verwierf, dan is dat van hem. Maar hoe krijg ik het nou? Ik moet het toch hebben. En daarom, gemeente, moet ik toch via hem gaan betalen. Hoe dat dan is? Saul Paulus schrijft dat in Romeinen 3. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Nee, nee, wij bevestigen de wet. Kijk eens, een mens kan aan dat heil van Christus, kan aan die volkomen zaligheid van Christus, niet anders deel krijgen dan in de weg van het waarachtige geloof. En nou mag ik het zo zeggen. Hoe wordt nou aan de gerechtigheid van God genoegdoening gedaan? Door Christus die voor de zonden en voor de schulden van zijn volk sterft. En door de zondaar die zich hartelijk aan die Christus toevertrouwt in het waarachtige geloof. En zo moeten we het beleven. En zoals de vraag, en we hopen, ik hoop dat we het gezien hebben, zoals de vraag de vertolking is van wat er leeft in het door de Heilige Geest ontdekte zondaarshart, zo wordt ook het antwoord de beleving en de vertolking van wat de Heere gaat werken in het hart van een mens die door de Heilige Geest geleid wordt tot de Heere Jezus Christus. Want dat doet die Geest. Hij heeft overtuigd van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En nou gaat hij het uit Christus nemen. Nu gaat hij het luikje openzetten. En nu gaat hij straks nog veel meer door dat luikje zeggen. En nou gaat hij straks ook de deur openen. Want het is het ambt van de Heilige Geest. Hij zal mij verheerlijken. En het is het werk van de Heilige Geest. Dat hij nou in het hart, in het ontdekte hart ook het waarachtige geloof ontsteekt. En dat geloof vrijmoedigheid geeft om de hand op dat offer te leggen. En de schuld over te dragen en de gerechtigheid te ontvangen. En in de weg van dat waarachtige geloof, zo beschouwt God het, betaalt die zondaar via het bloed van Christus dat op zijn naam gezet wordt. En voldoet hij aan de gerechtigheid Gods. Zo liggen de dingen. En gemeente, dat moet eerst duidelijk zijn. U wil zo graag weten of er een middel is. Daar praten we later wel over, zegt de catechismus. Eerst dit. Eerst dit. Bent u het ermee eens? U wilt zalig worden. Hoe? Hoe? Toch zomaar niet op een bepaalde manier. Toch zomaar niet op elke manier, toch zomaar niet op een eigen gedachte manier, toch zomaar niet in de weg van een eigen gerechtige godsdienst, toch zomaar niet via wat vroomheid en wat eigen gemaakt geloof en wat gevoel en wat stemming. Het kan alleen maar via het recht van God. En daar heeft God nou zelf voor gezorgd. Je staat dan nog voor een gesloten deur. Heb je het luikje gezien? Heb je de stem gehoord? Heb je gehoord of door onszelf of door een ander? Houd daar aan vast. Of door een ander. En die mogelijkheid geeft de Heere. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het derde vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij hebben alle reden om uw naam ook vanavond nog weer met dankzegging te erkennen, Heere. Want als dit dan allemaal de voorwaarden zijn voor het zalig worden van zondaren, dan zijn het wel voorwaarden waaraan voldaan is. En dan komt uw rechter niets aan tekort, dan is er betaald. En dan is er een volkomen genoegdoening geschied en dan heeft de Heer Jezus alles gedaan. Al waren we er vanavond via de stof die onze aandacht vroeg nog niet ten volle bij bepaald dat Hij dat offer gebracht heeft, Heere. Maar u hebt het ons in het evangelie genoegzaam bekendgemaakt. En nu vragen wij van u, Heere, leer ons allen dit geheimenis. Dit geheimenis wat ze in Israël moesten leren in de weg van de offerdienst. Soms heel pijnlijk. Als ze een dier waar ze aan gehecht waren, toch aan u moesten geven. En toch in de dood moesten overgeven. Maar datzelfde, dat leert u ook uw volk onder de nieuwe bedeling, Heren. Alles wat zij van zichzelf nog hadden, dat moeten ze kwijt. En er is geen gerechtigheid in wat de mens bezit en in wat de mens voortbrengt. Het moet via een ander gebeuren. Wij door een ander. Heren, maar aan uw recht moet worden voldaan. En als we het langs een andere weg zouden proberen, dan komen we bedrogen uit. En we zullen ons eeuwig vergissen. Heren, u weet langs welke wegen wij het misschien proberen, met u in het reine te komen. Maar alles wat niet uit u is, dat zal ook niet bij u eindigen. Heren, bekeer ons van al onze eigen wegen, van al onze eigen middelen, van al onze eigen gedachten. Bekeer ons van alles wat wij in de plaats van dat volkomen offer zouden willen stellen. En bekeer ons tot het waarachtige geloof dat het volkomen en alleen van u de Heere verwacht. En dat u ook toevalt in uw recht, dat u erkent als de rechtvaardige God. O God, de dingen die vanavond onze aandacht vroegen en die in het leven van uw volk en kinderen toch geen onbekende zaken kunnen blijven, omdat u ze door uw Heilige Geest zelf aan de orde stelt, onderwijzen ieder van ons daarin, Heere. En wilt gij genadig aan ons denken. Wees met een ieder van ons, Als we van hier gaan, als deze zondag zodra weer, zo, straks weer voorbij is en als het weer maandag wordt en als de dingen weer gewoon gaan worden. Als we de rustdag gehad hebben en de werkdagen weer moeten gaan beleven met naar school gaan en met naar het werk gaan en met in het gezin onze taken weer waarnemen en met allerlei andere bezigheden, soms beslommeringen, soms ook allerlei dingen die niet zo makkelijk vallen en waar we zorg bij kunnen hebben. Heren, gedenken ieder van ons en laat het woord van vandaag ons vergezellen en bij ons blijven en laat het onze gedachten beheersen. Wilt u de weg wijzen in alle dingen waarin we wegen moeten gewezen krijgen? Heren, we vragen u dat ook met het oog op het beroep dat op uw dienstknecht is uitgebracht. Laat hij ervaren mogen dat u hem ook in zijn gedachten ten deze leidt en laat het in de gemeente hier en ook in Elburg een zaak van gebed mogen zijn. Heren, wat wilt gij? Om dan ook genade te ontvangen, om echt alleen maar te willen wat gij wilt. Laten we zo onszelf verloochenen, wie het ook betreft, heren. En laten we zo de weg mogen zien die gij wilt dat we gaan zullen. U weet ook, heren, en dat willen we u ook in het midden der gemeente vanavond eerlijk belijden, dat er aan onze kant geen behoefte was aan een beroep en geen begeerte om ergens anders te gaan werken, want gij hebt ons hier gebracht en tot nog toe gehouden. Maar als uw weg soms anders zou kunnen zijn, heren, dan zij toch uw wil altijd wijs en goed. Wil ons genade bewijzen, ook in deze dingen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 34, het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.